Welkom in deze podcast van Zorgvisie. We gaan het hebben over cybersecurity in de zorg. Over de verantwoordelijkheid die zorgbestuurders daarin hebben. Over de groeiende urgentie van het onderwerp. En over de vraag in welke mate medische apparaten, met name in het ziekenhuis, een apart cyberrisico vormen. Daartoe hebben we drie experts uitgenodigd met wie we gaan praten. Inge Bryan, voormalig CEO van 's lands belangrijkste bedrijf op dit gebied, Fox IT. En tegenwoordig gaat ze door het leven als onafhankelijk adviseur. En dan Joost Boele. Hij was tot voor kort de Chief Information Security Officer van het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis in Amsterdam. Tegenwoordig mag hij zich bij datzelfde ziekenhuis Head of IT Operations noemen. En tot slot Dirk de Wit. Hij is Head of Product Security bij Philips. Namens Philips is hij verantwoordelijk dat de apparaten die het bedrijf levert aan met name ziekenhuizen zo veilig mogelijk zijn. Welkom allemaal. Aan jou, Inge Bryan, de eerste vraag. Waarom is dit onderwerp voor zorgbestuurders eigenlijk zo belangrijk geworden?
Het is dus onveilig en daarom bestaat er cybersecurity. Ik zou zeggen, het is dus enorm complex. IT is iets dat bijna als een weefsel gegroeid is in onze samenleving, wat overal in zit. En dat is steeds complexer geworden. En het mooie van IT is, het praat altijd met elkaar. En hoe meer verschillende systemen er komen, verschillende toepassingen, hoe lastiger het wordt om te zorgen dat het allemaal naadloos met elkaar praat, met elkaar werkt en de goede dingen doet. Als er op één plek een kleine wijziging is, dan kan dat impact hebben op de hele keten, op de meest onverwachte plekken. Dus het is een complex veld. Dat moet je echt met veel kennis goed inrichten. Daar kan heel veel fout gaan. Daar kan heel veel fout gaan omdat er gewoon foutjes worden gemaakt. We zijn tenslotte allemaal mensen. Of omdat we voor een bepaalde toepassing het verkeerde middel kiezen. En er zijn inderdaad ook aanvallen. Er zijn ook criminelen die misbruik maken van gaten die er zijn in onze verdediging. Of van gaten die er zijn in een productieproces. Van alle aanvallen is 99% platte criminaliteit, vermogenscriminaliteit, gericht op geld verdienen. En dan is er ook nog een heel klein deel dat gaat om spionage of sabotageactiviteiten. Zeker ook significant. Het is maar heel klein, maar de impact van dat soort aanvallen is dan ook wel disproportioneel groot.
Ja, oké. Dus dat is een beetje het veld, zullen we maar zeggen. Er zijn ook wel grote bendes, hè, die op dit gebied aanwezig zijn. En die dus echt wel systematisch proberen om bij organisaties binnen te komen.
Ja, zeker. Ik geloof dat, dan heb je het over ransomware bendes. Dus bendes die gijzelsoftware uitrollen. Tegenwoordig is het zo georganiseerd dat er dan één groot platform is waar het ontwikkeld wordt. En dan zijn er allerlei soort franchise bendes die dat dan exploiteren. Dus die dus dat die gijzelsoftware uitrollen en een deel van hun opbrengsten afstaan aan de centrale bende. In de top 10 ransomware bendes, die opereren alle 10 niet in de Russische Federatie. Met andere woorden, dat zijn bendes die vrij spel hebben in Rusland en zich met name richten op ons, op de landen die rijk zijn, waar een hoop valt te halen. Hmm. En de jaaromzet, ik geloof dat die nu geschat wordt op ongeveer 25 miljard, is wat er nu omgaat in de ransomware business. Oeps. Mega georganiseerde criminaliteit, ja.
Ja, helder. En daar kunt er dus niet van uitgaan dat je als ziekenhuis daarvan gevrijwaard blijft. Want
dat kan je sowieso niet in IT-land, maar het is wel zo dat het doorgaans zo is dat het doelwit is, voor zover er al een keuze is, ook veel wordt er ongericht gedaan. Dat wordt echt bepaald door de technologie die je gebruikt en niet zozeer de aard van je operatie. Sterker nog, er zijn ransomware bendes die zodra ze zien, oh, het is een ziekenhuis, zich weer terugtrekken. Dat is overigens niet altijd zo. Maar je kan er zeker niet van uitgaan dat je bent gevrijwaard. Overal kunnen gaten vallen en kan er iets misgaan. Ja.
Ja. En om daar nog heel even op door te gaan, om het lekker plastisch te maken. Wat is het absolute horrorscenario wat je je kan voorstellen?
Nou, op grote schaal, kleine schaal. Ik denk, we hebben natuurlijk al gezien in het verleden, op een gegeven moment is in de VS een MRI-scan gekaapt, letterlijk. Moest losgeld worden betaald om die weer in gebruik te stellen. Hmm. Er is een groot risico op het lekken van persoonsgegevens. Is natuurlijk ook in een aantal gevallen gebeurd. En tijdens een grote digitale crisis 2017 zijn 13 ziekenhuizen in de UK echt volledig op zwart gegaan. Dus ze konden helemaal niets meer. Er zijn gewoon mensen ingebleven. En ik zeg er meteen bij, in Nederland vind ik echt dat we echt op veel vlakken behoorlijk goed voor elkaar hebben. Op twee terreinen. Eén is Ik denk dat er relatief veel geld is gestoken in IT in ziekenhuizen in Nederland. Maar daar, Joost heeft er veel meer verstand van. En twee, de informatiedeling is in de laatste jaren heel erg goed op gang gekomen. Dus ik denk dat we elkaar heel snel in zijn. En bedoel ik niet alleen binnen ziekenhuizen. Daar kan echt ook nog wel veel meer gebeuren. Maar ook vanuit de IT-sector en de security-sector naar de gezondheidszorg. Die lijntjes zijn nu heel kort. En daar, ik denk dat we dat daar mogen we onszelf echt wel voor prijzen.
Nou, kijk eens aan. Een pluim. Een Zeker. Pluim voor de Nederlandse zorg. Prachtig. Joost Poelen, stel, je krijgt zo'n gevalletje en je organisatie wordt gegijzeld. Zou je betalen?
Nou, hopelijk heb je huiswerk al goed gedaan en komt het niet zover. Hè? En heb je mogelijkheden om zonder te betalen toch weer je operatie te herstellen.
Ja. Ben je wel eens op die plek geweest dat het daarop aan zou moeten komen?
Wij oefenen wel voor dergelijke scenario's. Ja. Dat is een van de pijlers van je huiswerk goed doen.
Ja, helder. Oké, en dat is je huiswerk goed doen betekent dat je voorbereid bent en dat je het punt waarop je zou moeten betalen voor bent met je organisatie.
Ja, als het even kan wel. Kijk, niemand kan de toekomst voorspellen. Hè? Ja. En aan het einde van de dag zijn we een ziekenhuis, een onderzoeksinstituut, maar geen defensiebedrijf.
Nee. Nee, je bent een open organisatie natuurlijk, waar mensen binnenkomen, waar je met mensen in gesprek wil, et cetera, et cetera. Het Anthony van Leeuwenhoek in Amsterdam is dat, hè? Yes. Eens even kijken. Wat heb jij als CISO, tenminste dat ben je niet meer, maar dat was je wel, die daarvoor verantwoordelijk is in zo'n organisatie, een vrij forse organisatie waar veel geavanceerde processen plaatsvinden, onderzoek wordt gedaan. Wat heb jij nodig van je bestuurder daar om goed te kunnen functioneren, om te kunnen zeggen ik kan staan voor de veiligheid hier, voor de cyberveiligheid?
Kort gezegd, aandacht. Zorg vaart wel bij aandacht, maar IT en beveiliging varen ook heel wel bij aandacht. Dus aandacht van de zorgbestuurder voor het onderwerp, voor de personen die dat onderwerp moeten doen. En het niet proberen te verleggen van een soort zorgplicht die men als bestuurder ook heeft, naar technologische panaceeën die dan soms door aanbieders naar voren worden geschoven.
Sorry, technologische panaceeën, wat bedoel je daar precies?
Een oplossing voor al je problemen te zoeken in de techniek.
Ja, ja, ja. Ja, 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 als we dat maar goed gedaan hebben, dan komt het allemaal goed.
Ja, er zijn talloze aanbieders die zeggen, als jij dit product koopt, nou, dan maakt een ransomware-bende geen schijn van kans.
Ja, ja, precies.
Ja, was het maar zo'n feest, want dan had ik het al gekocht.
Ja.
Hè, en in plaats daarvan moeten wij met mensen, door te praten, door te begrijpen, door samen te werken, zorgen voor een informatieveilige omgeving om zorg en onderzoek in te bedrijven.
Ja. Dus met andere woorden, geen heilig geloof in technologie. En wat dan wel? Aandacht, dat betekent dat je ruimte krijgt, neem ik aan, om daarmee bezig te zijn. Capaciteit?
Middelen, mensen. Ja, daar begint het mee. En ook de juiste steun om binnen het bedrijf verder te komen hiermee.
Ja.
Doordat het goede voorbeeld al vanaf de top wordt gegeven.
Ja. En even voor een beeld, met hoeveel mensen doe jij dat dan? Of deed jij dat binnen het AVL?
Er waren naast mijzelf als CISO ongeveer 6 mensen bezig die echt Information Security Officer heten of Privacy Officer.
Helder.
Dus die echt dat tot hun primaire takenpakket rekenden.
Ja.
Daarnaast heb je in de IT-afdeling heel veel mensen die niet zo heten, maar die wel security werk doen. En zelfs binnen zorg- en onderzoeksafdelingen en in de bedrijfsvoering zitten mensen die daar eigenlijk heel goed in zijn. Daar kwamen we ook achter.
Ja. Oh, dat wist je eerst nog niet.
Nou, we zijn op een gegeven moment hebben we een soort hackingavond georganiseerd. We hebben eerst ons laten testen door een professioneel bedrijf. Die bepaalde dingen gevonden. Nou, dat is hartstikke nuttig. Dan kunnen we die weer fixen. En dan kunnen we beter zijn de volgende keer.
Dat is belangrijk, hè? Testen.
En toen hebben we daarna, ja, exact. En toen hebben we daarna een vergelijkbare test uitgevoerd met eigen mensen. En dat waren mensen waarvan ik nog niet wist dat ze goed konden hacken. Konden ze wel. Hartstikke handig. Dat zijn security mensen die niet op de loonlijst staan als security mensen.
Ja. En die kun je gewoon een hek laten uitvoeren.
Nou, zo moet je het niet zien natuurlijk. Hè. Het is, een hek heeft zo'n negatieve connotatie. Maar dat zijn mensen die jou op securitygebied van heel nuttige informatie kunnen voorzien, omdat ze beschikken over wat wij dan noemen die hacker mindset.
Ja.
Dus die doen op een verantwoorde, ethische manier dezelfde dingen als die onverantwoorde, onethische hackers zouden doen.
Ethische hackers, dus.
Laten we het onderschrijd maken, crimineel en niet-crimineel.
Ja, dat is misschien een beter onderscheid, inderdaad. Goed, dus dat soort mensen bleek je te hebben. En zeer welkom natuurlijk. Hebben jullie serieuze bedreigingen gehad? Ik weet niet precies hoe lang jij die functie hebt bekleed, maar heb je met serieuze bedreigingen te maken gehad waarvoor je echt, alle zijden bij?
Ik heb die functie 4,5 jaar bekleed ongeveer.
Prima.
Tot 3 weken geleden zelfs dat ik ben overgestapt binnen de organisatie. In die periode hebben wij in oefenvorm met dergelijke situaties te maken gehad, maar niet voor het EGI.
Niet voor het EGI?
Nee.
Oké. Okay. Nou,
dat wil niet zeggen dat die bedreiging er niet was, maar ze hebben in elk geval niet toegeslagen.
Ja.
Dat is nog wel een onderscheid om te maken. Die bedreiging is er misschien altijd. Als ik in Amsterdam mijn fiets niet op slot zet, dan is die over een uur weg.
Ja. Ja, en zo is het wel, hè? Het is wel permanent aanwezig.
Nou, het lastige met veiligheidsmaatregelen is dat je de kosten pas ziet op het moment dat je ze niet treft. Ja, dus de veiligheidsmaatregelen die je treft, daarvan kan je nooit uitdrukken. Het heeft ons zoveel bespaard. Dat weet je niet.
Nee, dat is inderdaad waar. Je weet niet
dus je hebt je werk goed gedaan.
Wat het niet gejat zijn van je fiets gekost heeft, dat weet je niet. Nee, dat is... Behalve dan, de fiets.
Nou nee, dat is niet. Je weet niet wat de investering van het slot op je fiets. Je weet niet, als je die investering niet had gedaan, wat die had opgeleverd.
Precies.
En nu kan je zeggen, waarschijnlijk heb je het feit alleen nog dat er een team zit dat toch redelijk omvangrijk is. En het feit dat jij er zit, waarschijnlijk heb je gewoon je werk goed gedaan. Alleen kan je dat nooit aantonen achteraf.
Nee, helder. Ja. In een organisatie AVL zijn ook veel apparaten aanwezig. Dat zijn ook over het algemeen apparaten met waar eigenlijk ook een computertje aan boord zit. Die vaak ook verbonden zijn met allerlei andere apparaten of indirect met internet. En daar spelen natuurlijk ook veiligheidsrisico's. Sterker nog, we hebben recent nog een aardig voorbeeld gekregen van hoe apparaten bloot kunnen staan aan veiligheidsrisico's met de aanval van Israël op Hezbollah met via de piepers van de leden van die club. Hebben jullie daar ook analyses van gemaakt? Hoe zit het daarmee met de veiligheid van apparatuur? Waar moet je op letten?
Nou, het is allereerst denk ik goed om in de opsomming van de apparaten en van wat die apparaten doen, goed te bedenken, wat is nou waar daadwerkelijk mee verbonden? Want ik hoorde je net het internet noemen. Van de apparaten waar een patiënt aan ligt, is zo ongeveer 0% aan het internet verbonden.
Kijk.
Het is niet zo dat jij vanaf het internet naar een adres kunt gaan.
Nee.
En dat je dan verbinding hebt met een MRI-scanner waar net een patiënt in ligt. Of erger nog, een radiotherapeutisch toestel.
Nee.
Daar scannen we ook op. Hè? Daar wordt niet alleen door ons op gescand. De bad guys doen dat ook. Maar wij scannen ons buitenmuur doorlopend in feite. Om erachter te komen of we daar niet een foutje hebben gemaakt. Dus daar begint het al bij. Hè? Het besef, wat stel je waaraan bloot? Ook binnenshuis probeer je dat zoveel mogelijk te segmenteren, zoals we dat dan noemen.
Ja.
Om te zorgen dat de apparaten die met elkaar moeten kunnen praten, dat kunnen. En die ook hun gegevens kwijt kunnen als jij een beeld hebt gemaakt. Dat dan ergens wordt opgeslagen, dat dat weer kan worden opgevraagd. Dat die stromen in beeld zijn en dat de ongewenste stromen in beginsel onmogelijk zijn, netwerktechnisch, of voor zover dat niet zo is, dat je het ziet als iemand daar gekke dingen aan het doen is.
Ja.
En met al die aspecten dien je rekening te houden. Inderdaad.
Dat heet segmenteren dus, dat je dus bepaalde dingen afsluit van elkaar.
Segmenteren, detecteren.
Ja, oké. Helder. Goed, dus dat hoort gewoon bij het laten we zeggen, standaardwerk van de CISO, om te zorgen dat je dat in de smiezen hebt.
Ja, dat is een onderdeel van de basishygiëne en niet het makkelijkste onderdeel.
Nee.
Moet ik zeggen.
Oké. Okay. Hier zit Dirk de Wit van Philips en die weet er alles van, want die maken die apparaten. Dirk, heb jij het idee dat Nederlandse zorginstellingen hun apparaten goed in de smiezen hebben, om het zo maar te zeggen?
Over het algemeen denk ik wel. Ze hebben veel inzicht in hoe de apparaten eruit zien en ook welke security controls zijn geïmplementeerd op die apparaten. Maar een van de uitdagingen die wij als industrie eigenlijk hebben, is dat apparaten over het algemeen veel langer leven dan misschien van tevoren is ingeschat of van tevoren rekening mee wordt gehouden. Bijvoorbeeld een X-ray of een MRI-apparaat leeft in een ziekenhuis misschien wel 20 jaar.
Ja.
En bij installatie, 20 jaar geleden, stond er waarschijnlijk Windows XP op. Na 10 jaar staat er nog steeds Windows XP op. Zo, hoe ga je daarmee om en hoe zorg je dat die apparaten up-to-date blijven? En dat is wel een uitdaging die wij zien voor de industrie eigenlijk. Van hoe gaan wij met die gedeelde verantwoordelijkheid op? Want wij hebben een verantwoordelijkheid als leverancier. Ja. En de ziekenhuizen hebben een verantwoordelijkheid ook om die apparaten veilig te houden. Dus vaak gaan we een dialoog aan van hoe kunnen we het apparaat veilig houden tijdens het gebruik.
Ja, want het is dus niet zo, zoals bij mijn telefoon, dat ik een melding krijg, update kun je doen. En dan zeg ik ja, hij moet nog even aan het stopcontact en daar gaat hij. Zo simpel is het geloof ik niet, hè, met die medische apparaten.
Helaas niet, nee. Want uiteindelijk draait alles om patiëntveiligheid. En we willen 100% zeker weten, als wij een update doen, dat het geen impact heeft op de patiëntveiligheid. Dus dat er geen verstoring komt in het medisch proces of in een operatie dat uiteindelijk impact kan hebben op de patiënt. Ja. Dus wij doen maandelijkse vulnerability of kwetsbaarheden analyses op alle apparaten. En als er echt iets aan de hand is, op dat moment gaan wij een update toevoegen. Maar als het geen directe noodzaak is, dan doen we dat later in het proces.
Wat daar lastig aan is natuurlijk, even in vergelijking, je noemt net je iPhone. Ja, iPhone is een 1-op-1 relatie, dat is gewoon één apparaat.
Ja.
Maar deze veel meer complexe apparaten in ziekenhuizen, daar zit ook een correlatie. Dat is een veel groter landschap met netwerken die veel complexer zijn dan een iPhone. Misschien heb je een netwerkje thuis en zit het hele gezin op een... Dus dat kan, hè, maar die complexiteit is een stuk minder.
Ja, en met andere woorden, dan kun je dus met die update, kan het zomaar zijn dat ergens in dat ingewikkelde landschap van apparaten in het ziekenhuis iets alsnog misgaat door die update. Dat is het idee.
Ja, dat hebben we in het verleden ook wel eens ooit meegemaakt. Dat uiteindelijk vanwege een Windows update, dat er een nieuwe versleuteling niet meer ondersteund werd door die Windows update. En uiteindelijk kan dat medische apparaat niet meer communiceren met de rest van de apparaten in het ziekenhuis.
Ja.
Dus dat soort dingen wil je van tevoren zeker 100% getest hebben.
Ja, helder. Dus het is heel moeilijk als Philips om daar verantwoordelijkheid voor te nemen eigenlijk. Helemaal dat we zeker weten dat het goed zit. Dat moet die zorgorganisatie zelf ook doen.
Nou ja, wij hebben een bepaalde verantwoordelijkheid om te zorgen dat we het apparaat blijven testen en weten wat de impact is en daar transparant over communiceren richting de zorginstellingen. Maar de zorginstelling heeft ook een verantwoordelijkheid, zoals Joost net ook aangaf. Wij geven aan in onze instructions for use, geven aan, je moet het apparaat niet aan het internet hangen. Je moet het op een goede manier segmenteren en dergelijke. En ziekenhuizen nemen die verantwoordelijkheid over het algemeen prima in Nederland. Ja.
Oké, dus daar hebben jullie goed contact mee. En in die manier kunnen jullie zorgen dat up-to-date is. En de patches kunnen worden uitgevoerd, om het zo maar te zeggen.
Ja, alleen je ziet dat de patches niet altijd direct worden uitgevoerd. Daar gaat vaak wat tijd overheen. En op basis van hoe kritisch een patch is, wordt die of vrij snel of bij de volgende release pas opgepakt.
Oké.
Je moet je ook voorstellen dat je zo'n... je kunt de patch doen, maar je kunt ook aanvullende maatregelen nemen... zodat de kwetsbaarheid waar die patch een pleistertje op is, dat die zich niet kan voordoen. Bijvoorbeeld door in het netwerk een muur te bouwen om het toestel heen.
Ja.
Als jij een heel oud toestel hebt, Dirk noemt al eventjes de Windows XP machines. Ik wil als IT-manager niet tegen de arts zeggen, jij moet je MRI-scanner wegdoen.
Nee.
Omdat ik hem niet kan. Omdat die de patches niet meer aan kan. Dan dien ik aan te bieden als IT-manager van, nou, als wij er zo'n muur omheen zetten, kun jij hem blijven gebruiken met mogelijk enige beperkingen. Maar dan hoeft jouw prachtige dure en inhoudelijk voldoende functionerende apparaat niet weg.
Ja. Dus de conclusie voor de bestuurder is, het is echt een complex veld. Je kan dus niet je toevlucht nemen tot bijvoorbeeld, we verplichten snel patchen of we kijken volledig naar de leverancier. Het is belangrijk dat je de ruimte in je eigen organisatie creëert, in je IT-omgeving, om die beslissingen zelf te maken en om dat in heel nauwe samenspraak te doen met de zorgverleners. Om te kijken welke apparaten heb je, wanneer, op welke manier nodig, waar moet het dan mee praten. Dus het is gewoon een complex spel en daar heb je ook ruimte voor nodig om een lokale inschatting te maken.
Ja, dus als zorgbestuurder wil je eigenlijk van jouw security officer zien of horen of verslag krijgen over, ja, hoe staat het met die cybersecurity van onze apparaten? En daar moet gewoon een goed verhaal op komen.
Nou, ik mag hopen dat er ook goede vragen komen. En dat is wat Joost net zei over aandacht. Je kan een fantastische rapportage maken. En als je dan glazige ogen aan de bestuurstafel krijgt, is dat niet erg motiverend. Nee. Dus dan is het ook wel fijn als je met elkaar al hebt gesproken over, weet je, dit is bijvoorbeeld de strategie. Hier, deze kant willen we op. Dit is wat wij echt heel belangrijk vinden in deze zorg. Zodat je daar rekening mee kan houden. En dat je dan over dat soort elementen kan praten. Van, als we deze kant op gaan, dan is dit het effect op de zorg. We kunnen ook een andere keuze maken. Dus je moet met elkaar hebben over welke kant wil je op. En hoe, de IT is een intrinsiek onderdeel van alles wat je doet. Dus en hoe neem je IT daarin mee? En andersom, hoe kan je misschien vanuit je IT een katalysator zijn voor betere en efficiëntere zorg?
Ja. Hebben jullie het idee dat zorgbestuurders in Nederland die rol nemen? Iedereen die nu iets in zich op voelt komen, die mag roepen.
Ja, ik kan niet spreken voor alle zorgbestuurders in Nederland natuurlijk. Nee. Ik werk voor één instelling en in die instelling zit ik om aandacht niet verlegen.
Oké, daar wordt die verantwoordelijkheid, heb jij het idee, aardig genomen.
Ik was een tevreden CISO.
Kijk eens aan, dat is mooi. Inge, heb jij daar een zicht op? Durf jij iets te zeggen over wat in het algemeen misschien een wat grotere realiteit zou kunnen zijn hierover?
Nou, ik merk wel veel aandacht voor het onderwerp. En dat zie ik onder andere in vragen om bijvoorbeeld bijgepraat te worden. Ik merk dat vaak in de financiële hoek zit. Dus het wordt wel erg vanuit risico en compliance benaderd. Dat kan ik denk ik wel generaliserend zeggen.
Is niet helemaal onterecht, toch?
Nee, en ik vind compliance ook bepaald geen vies woord. Hè. Je moet gewoon aan bepaalde regels voldoen. Zo simpel is het. En dat hoort bij de kwaliteit van de zorg die je levert. Dus dat is niet raar, maar ik zou liever zien dat het breder gedragen wordt in zorginstellingen. En zit ook in het feit dat IT toch nog vaak en cybersecurity toch nog wel vaak wordt gezien als iets van IT. Maar het is van iedereen. Het gaat over mensen, processen en technologie. Technologie is daar dus maar een derde van. Dat betekent dat het net zo belangrijk is voor HR, onboardingsprocessen voor nieuwe medewerkers. Het zit overal in. Dus het is echt een gedeelde verantwoordelijkheid.
Ja. Dus dat impliceert eigenlijk die bestuurder. Als bestuurder moet je gewoon, nou ja, je erin verdiepen.
Ja, dat zou mijn oproep aan de hele wereld zijn. Ik heb geschiedenis gestudeerd. en je kan er niet omheen. Je kan in deze wereld volgens mij niet functioneren als je niet met belangstelling kijkt naar wat er in IT gebeurt. Het kan wel. En dan zie je vaak een angstreactie en een poging tot controle. Maar we willen juist dat het een katalysator voor verandering, voor positieve verandering is, voor inclusie, voor kwaliteit. En ja, dat begint bij interesse, denk ik.
Ja. Dirk, zie jij een goede dialoog met bestuurders in de zorg? Heb jij het idee dat goed gaat? Heb je het idee dat het beter zou kunnen? Zou je het anders willen? Hoe zie jij dat vanuit jullie bedrijf?
Nou, ja, vanuit Philips gezien hebben wij over het algemeen prima dialoog met bestuurders. Al hadden we eerder een discussie van hoeveel procent van je, dat ongeveer 10% van je IT-budget wil je aan security besteden. En dat blijft op dit moment wel achter.
Ja. En dus, moet ik dat zien als eerder 5% of eerder 2%? Wat is het verhaal?
Nou, dat vind ik lastig om te beoordelen. Maar ik zou eerder denken aan de 5% dan aan de 2%. Er wordt echt wel aandacht aan besteed.
Ja, maar het is 5 is de helft van 10.
Dus ja, het is nog niet waar het idealiter zou moeten zijn.
Maar ik kan me wel voorstellen vanuit het perspectief van Philips. Weet je, Philips heeft natuurlijk de keuze gemaakt, de strategische keuze gemaakt jaren geleden, om zich echt te gaan specialiseren in de zorg. Dat is heel bijzonder, vind ik. Zo'n mega tech bedrijf. Ze hadden alle kanten op kunnen gaan. Klopt. Maar ze zijn de kant van de zorg opgekomen. Dus daar spreekt ook echt een heel maatschappijgerichte blik uit. En ik zou het wel mooi vinden als er ook vanuit de zorg een keer een beweging komt richting tech. Hoe ben je de beste tech zorgaanbieder? Die zijn er ook, hè, maar het zijn vaak kleinere bedrijfjes. Maar ook vanuit de grotere zorginstellingen zou het wel mooi zijn dat je echt wil gaan onderscheiden van wij zijn de high-tech savvy zorginstelling. En we zetten 10 stappen vooruit en de rest volgt.
Het digitale ziekenhuis.
Ja.
Om maar wat te zeggen. Ja, nee, dat is een mooi toekomstperspectief. Eens even kijken. Als we kijken naar de Nederlandse zorg. We hebben het veel over ziekenhuizen. Er is natuurlijk veel meer zorg. Er is ook care. Er zijn gehandicapte zorginstellingen. Er zijn oudere zorginstellingen. Noem maar op, GGZ. Hebben jullie het idee dat ook in die sectoren, dan moet ik dat zeggen, de ontwikkeling vergelijkbaar is aan die met de ziekenhuizen? Of is het daar een stuk minder? Misschien even de vraag aan Inge? Idee?
Ik zou dan iets breder willen kijken naar zijn MKB-bedrijven ook goed toegerust? Want daar heb je het dan eigenlijk over. Hè? Dus kleine instellingen. Nou, je ziet dat er natuurlijk veel wordt uitbesteed. En dat vaak bij de middelgrote en kleinere bedrijven de controle minder is over hun IT-middelen. Omdat er veel dingen zijn uitbesteed.
Ja.
En daarmee dus afhankelijker worden van leveranciers. Daarmee wordt het ook wat moeilijker om maatregelen die je treft in je IT-landschap ook meteen zeg maar integraal te maken, ten goede te laten komen van je bedrijfsprocessen. Ik zou niet willen zeggen dat het minder veilig is, want er zijn ook absoluut voorbeelden te noemen van hele kleine wendbare organisaties die sneller zijn in het implementeren van vernieuwing.
Ja.
Of die gewoon alert zijn. En ik denk, dan geef ik me een beetje op glad ijs. Maar ik zou me kunnen voorstellen dat juist die kleinere instanties ook een wat groter gevoel van eigenaarschap hebben. Of voelen zich sneller verantwoordelijk voor het geheel van het proces.
Ja. Je hebt in de regel met Joost. Minder mensen, dat is een kleiner bedrijf, moet je van evenveel dingen verstand hebben. Dat is de uitdaging. En dat is wat het makkelijker maakt voor een grotere instelling om dit te doen dan voor een kleinere instelling. En die mensen zijn daar op de bottleneck. Want je kunt er eindeloos geld tegenaan gooien. Maar iemand zit achter de knoppen. Iemand krijgt die informatie uit het veld. En die moet dat juist interpreteren. De eerste keer al.
Ja, inderdaad. Ja, dus het is... Ja.
Nou, ja, wat misschien ook wel de uitdaging is dat je bij die kleine organisaties ook ziet dat dat één persoon voor een klein gedeelte van zijn tijd security verantwoordelijkheid heeft. En dat is vaak te weinig. En die mensen die worden in alle richtingen geduwd om verschillende taken te vullen. En dat maakt het moeilijk voor misschien kleinere organisaties om alle verantwoordelijkheden te vervullen.
Ja. Oké, okay, dus het hoeft niet per se zo te zijn dat je alleen met een club mensen het goed kunt doen. Het kan heel beperkt, maar dat moet dan wel iemand zijn die echt de verantwoordelijkheid wil nemen. Dat is eigenlijk het...
Dat moet een collectief zijn, want dan komt weer terug. Het is een collectieve verantwoordelijkheid. En juist in die kleine organisaties waar je weet dat als iemand ervan is en die doet het één dag in de week, dat is dus niet genoeg. Het gaat om de cultuur in het hele bedrijf en de verantwoordelijkheid ook bij degene die het bedrijf leidt.
Oké. Goed, gezamenlijke verantwoordelijkheid. Misschien een slotvraag. Wat ik hoor is dat het niveau in Nederland behoorlijk goed is eigenlijk. Als je vergelijkt internationaal, dan zeggen jullie ja, we hebben het aardig voor elkaar. Wat denken jullie dat wel gewoon op dit moment beter zou kunnen en eigenlijk beter moet, zodat we daadwerkelijk kunnen zeggen, oké, Nederlandse zorg heeft zijn zaakjes voor elkaar. Wat zou dat zijn? Misschien aan alle drie eventjes, om te beginnen met Dirk.
Om te starten, ik denk, ik noem het al eerder, budget en de middelen voor security afdelingen. Een ander punt wat mij betreft is de link tussen IT, klinisch fysici die verantwoordelijk zijn voor de medische apparaten en de security afdeling.
Ja.
Daar bestaan vaak in ziekenhuizen nog barrières tussen. En niet altijd wordt daar goed samengewerkt.
Dus de doktoren en de IT'ers?
Ja, de doktoren, maar de klinisch fysici zijn verantwoordelijk om bijvoorbeeld de medical device en alle functionaliteit daar, het aanschafproces daar te begeleiden.
Oké, vanuit de medische hoek.
Vanuit de medische hoek. En daarbij wordt security niet altijd bij betrokken. En wij zien wel ooit dat het ziekenhuis ons vraagt, hey, waarom hebben jullie security niet betrokken?
Ja, dus dat hadden jullie moeten doen.
Ja, daar wordt het meer aan ons teruggelegd.
Ja.
Of dat recht is, dat laat ik in het midden. Maar je ziet dat die samenwerking over het algemeen verbeterd kan worden.
Oké, okay.
Ja.
Helder punt. Joost, wat zou jij verbeterd willen zien?
Ik zou zeggen de beeldvorming over informatiebeveiliging in de zorg, IT in de zorg. Nou ja, je hoort het ook al hier aan tafel. Eigenlijk hebben we het hier heel toekomstgericht over alles nog beter maken. Dat impliceert dat het eigenlijk al best goed is en dat we het nog mooier en beter willen maken. Maar ondertussen, als wij binnenskamers zijn, dan zijn we soms een beetje verlegen over wat er allemaal goed gaat, wat er allemaal niet zo goed gaat. En dan verworden we in somberheid. En dat heeft geen aanzuigende werking op talent van binnen en buiten de sector. En het zijn die mensen die met aandacht dit werk zouden moeten gaan doen. En we mogen best een keertje met open vizier de wereld tegemoet treden. Zeggen wie we zijn, waar we voor staan, hoe we dat doen. En de wereld velt dan heus wel het oordeel dat dat eigenlijk best wel beter is dan ze hadden gedacht. En dat ze daar misschien wel bij willen horen en aan bij willen dragen.
Kijk,
ja, een beetje idealisme in mijn stem, hè? Je hoort het al, maar het is wel een...
Je gaat er helemaal voor, Joost. De branche zal hier blij mee zijn met dit
maar
verhaal.
Maar ik meen het ook. Ik hoop dat dat doorklinkt.
Het komt uit je hart. Nou, heel mooi. Dank je wel daarvoor. Inge.
Ik haak daar naadloos op aan, namelijk het delen van goede voorbeelden. Het delen van goede voorbeelden is belangrijk voor de positieve vibe in de sector, maar ook omdat je enorm veel leert. Als er een aanval is geweest op één plek, moet je dat meteen delen met je sectorgenoten, want die kunnen zich dan wapenen tegen wat er komt. Dus het delen van ervaring is ongelooflijk belangrijk, gebeurt ook al tot op zekere hoogte, kan echt een tandje meer. En het tweede is, ik noemde het net al, basis IT-hygiëne. Eerst de basis goed op orde, of die moet allebei natuurlijk. Maar er zijn gewoon het goed zorgen voor je systeem in processen is net zoals het goed zorgen voor mensen. Dat is je plicht, dat hoort erbij en het is daarop dat je veiligheid bouwt.
Ja. Helder, laten dat de laatste woorden zijn. Ik dank jullie wel voor deze discussie.
Graag gedaan. Dankjewel.
Graag gedaan.